Normaal zitten we in de kamer van de directeur. Maar we hebben nu de technisch directeur weggestuurd. Want in de kamer van de directeur worden allemaal spelers gepresenteerd. Dat is ook nieuw, toch? Of niet, Daan?
Nee, dat gebeurt eigenlijk altijd wel.
Ja?
Ja, ja. Alleen nu zit het echt volledig in overlap in timing. Dus dan moet je een beetje schuiven af en toe.
Ja, dus we zitten nu hier gezellig met z'n drieën met een gast.
Onder de shirt van Schout, Wief, Dallinga.
En bij jonge stoere knapen, ons land het geje voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt gevraagd.
Ik mocht er niet over beginnen dat ik hier nog een paar Nederlands elftal shirts mis. Dat is het eerste gelijk wat de technisch directeur riep. Die zei, maar shirtje van Schouten, Nederlands elftal, is er wel. Ligt in de la, begreep ik.
Heimen Lagewaard.
Shirtje. Ja.
Ook interland gespeeld.
Dallinga, begreep ik ook. Ja. Maar...
ja, we hebben nog wat werkzaamheden te doen. Maar het is wel leuk om die namen elke keer voorbij te zien komen.
Ja, zeker. We zitten hier met z'n vieren. Dus zou ik zeggen, Frank, introduceerde jij onze gast maar even weer ouderwets.
Ik ben niet gauw jaloers op mensen, moet ik er eerlijk bij zeggen. Zeker niet op gasten in deze podcast. Maar eigenlijk op de gast van vandaag, Adrie Koster, wel. Dat hij in de top van Nederland gespeeld heeft. Dat hij interlands gespeeld heeft. Dat hij trainer is geworden. En dan komt eigenlijk het voornaamste... dat hij volgens mij altijd heel trouw is gebleven aan zijn visie. Ook als het spannend was. Initiatiefrijk en vooruit. En heel veel plezier. En bij spelers en bij publiek. En daarin volgens mij altijd heel erg onafhankelijk van geest is geweest. Maar vooral, dan komt het eigenlijk pas. Volgens mij ben je heel je carrière, als je ergens weg bent gegaan, door de voordeur gegaan. En
ik zie Adrie nu kijken en denk
nou, dat is blijkbaar niet in alle gevallen. Mijn eigen ervaring is, als je mensen hier in die club hoort van Adrie Koster komt terug, zijn ze allemaal, wij hebben toen zo genoten en wat een fijne, normale gentleman is dat.
Ja. Nou ja, dat is mooi om te horen, maar bij ons thuis, en ik kom uit Zeeland, en dan was het al, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is wel een beetje bijgebleven, zeg maar. En ja, je probeert gewoon de dingen te doen die je denkt dat je moet doen. En gewoon op een normale manier. En dan, ik denk dat je dan het verste komt.
Maar dat is toch een beetje lastig in deze voetbalwereld, toch? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Ja, maar als jij je anders voor gaat doen dan je bent.
Ja.
Ik heb in het begin van mijn carrière ook wel eens gedacht van, goh, doe ik het wel goed? En moet ik niks veranderen? Ja, dan keek ik naar anderen en zo. Maar toen dacht ik bij mezelf, nou... En met name als je dan een club gehad hebt en er komt weer een clubje en er komt weer een clubje. Ja, dan denk je, ik zal toch ook wel iets goeds doen. Dus dan denk je nou gewoon, doe het gewoon op jouw manier. En dan pas je ook het beste en hoef je ook een toneel te spelen. En doe je gewoon dingen
die je
moet doen.
Weet je wat ik ook zo mooi vond? Ik zei dat later nog tegen Daan. Wij hadden hierboven dat je samen met Ruben een bijeenkomst had met de supporters om uit te leggen. De manier waarop jullie wilden gaan spelen. En op een gegeven moment stond je zelf op. En dan ging je vertellen wat je ongeveer gedaan had. En nou kan je op 100 verschillende manieren zeggen dat je trainer bent geweest van Ajax 1 en van Club Brugge. Maar jij deed het op een manier dat het wel heel duidelijk daar even op tafel lag. Als ik het bij wijze van spreken zeg, zeggen ze, ja, die bluffert, weet je, die moet dat nog even ertussendoor. Maar dat was heel... speels zat dat erin. En toch was het wel verduidelijk dat het zo geweest is.
Ja. Nou goed, dat gaat misschien onbewust. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Hè. En ik ben daar ook maar in gerold. Ik werd destijds gevraagd door Martin van Geel. Die was de technisch directeur toen. En die wilde zeg maar jong Ajax wilde ze een beetje push geven. Dat ze dichterbij het eerste elftal kwamen. En hij vond mij daar de geschikte persoon voor. Toen dacht ik nog, want ik wilde eigenlijk al naar het buitenland toe gaan. Omdat ik al heel veel clubs in Nederland had getraind. En toen dacht ik, nou, ook eens kijken in de keuken van de topclub, hoe dat eruit ziet. En ja, ik denk, nou, dat ga ik doen en dan kan ik altijd nog naar het buitenland toe. Dus ik heb dat toen gedaan en binnen twee maanden, nog niet eens geloof ik, stapte Henk de Kater, die stapte destijds op en ging naar Chelsea toe. En toen werd ik gevraagd, wil jij dat doen? Ja, als Ajax je vraagt om trainer te worden, zeg je niet nee, tenminste ik niet. Dus heb ik dat gedaan en dat was als ad interim. En het jaar daarna kwam Marco van Basten. Ja, natuurlijk een grote Ajax-naam. Toen ben ik weer een jaar de jeugd gaan trainen. En toen kwam er iets op mijn pad waarvan ik zei, nou oké, dat lijkt me wel interessant. En dat was werken in het buitenland. En dan kom ik in België en dan kun je gewoon Nederlands taal spreken.
Dichter bij Zeeland, ja, zou je dan.
Dichterbij kan natuurlijk niet.
Dichter bij Zeeland.
Dus dicht bij Zeeland. Dus ja, dat was ook vertrouwd.
Ja, kun je gewoon uit op wanneer rijden.
Nou, ja. Daarom. En ja, zo loopt het vaak. Hè. Dus, ja.
En heb je er toen ook, als je met Ajax en met Club Brugge aan het praten was, ja, net zo ingestaan als nu, van dit is mijn voetbalvisie. Ja. Zo ja, gaat het gebeuren, ja, en anders ja, moet je maar, neem je ja, mij een ander.
Ik heb dat wel bewust aangegeven, zeker in België. Want ik wilde natuurlijk ook wel weten van, goh, mijn visie die zou ik wel eens in het buitenland willen uitproberen. Kijken of dat ook past en zou lukken. En toen kreeg ik de kans bij Club Brugge. Maar dat heb ik wel duidelijk gemaakt toen ik met Paul Jonkheer, was toen de voorzitter, daar zat. En toen heb ik dus wel duidelijk gemaakt van, ja, luister, weten jullie wat voor visie ik heb en hoe ik over voetbal denk en hoe we gaan spelen? Ja, ja, dat wisten ze dan. Nou, ik heb nog eens uitgelegd wat ik precies wilde. En nou ja, ik kon daar aan de slag. Dus, we hebben ook gespeeld op die manier, zoals we dat moesten doen, vond ik. En ja, dat sloeg wel aan bij Brugge. Dus, het klinkt misschien heel raar, maar op het moment, er zijn mensen, als ik in België loop, dan ben ik bekender dan dat ik in Nederland loop. Bij momenten. Ja. En nou ja, niet dat het daarom gaat, maar dat geeft wel aan dat de mensen hier nog wel weten van, ja, oké, wat voor manier. Hoe werd er gevoetbald en we hebben daar ook veel plezier aan beleefd. En daar gaat het uiteindelijk ook om. En daarom ben je ook trainer, omdat je bepaalde ideeën hebt. En als je die dan en als daar ook ja, de spelers daar zich prettig bij voelen. En het publiek vindt het leuk om te spelen en te zien. Nou, dan denk ik, nou, dan zijn we op de goede weg.
Hoe ben je eigenlijk op A3 gekomen, Dan?
Oeh,
hoe kom je er dan af? Ja. Ja.
Hij sloeg zijn telefoon open. Begon bij de A.
Nee, ja, maar goed, we hadden natuurlijk al de vorige keer ook uitgelegd. We hadden natuurlijk best wel de lijn te pakken in hetgeen wat we wilden hebben in onze technische staf. En wat daar al in rondliep en was. Niet alleen in de vorm van Ruben, maar ook Thomas, Michel, Graafland, Nio. Het zijn allemaal mensen, denk ik, die ontzettend ambitieus zijn. Ontzettend veel talent hebben. Maar ook wel in sommige gebieden nog jong en onervaren. Waarbij we heel erg het gevoel hadden van, we moeten kijken naar een profiel dat wel die ervaring heeft. Die wel, zeg maar, ook wel de club kent. Hè? Want een van de uitgangspunten die ook, waar we nadrukkelijk op inzetten en in blijven zetten, is dat, ja, hetgeen wat ons als club en als Excelsior uniek maakt, is wel fijn als je dat geborgd hebt. Wetende dat Arie een enorme empathische gevoelsmens ook is, als waardevolle toevoeging op het geheel. Als je een aantal van dat soort dingen gaat benoemen, dan ja, kom je weer bij wat namen uit, wat lijstje uit. Dan denk je van, nou, weet je, de A3 zou eigenlijk wel heel goed kunnen passen. En dus het was meer hardop nadenkend, filosoferend op hetgeen wat je zocht. En ik hou zelf altijd wel, ik wil eerder gezegd, wel bij voor mezelf van, wat zijn nou mensen die in die voetbalwereld lopen en waar je dan, is het niet vandaag of morgen of overmorgen, wel een keer wat aan kan hebben. En toen is ook samen met Niels daarover gesproken. Nou, daar waren we eigenlijk allebei heel enthousiast over. Dus hebben we A3 toen voor benaderd.
En hoe gaat dat? Bel je hem dan rechtstreeks op? Of gaat het via zaakwaarnemers of via polsje?
Dan doet hij of hij heel gewoon is gebleven. Maar dan moet je 600 omwegen bewandelen om uiteindelijk bij mij te komen. Nee, helemaal niet.
Ze hebben samen in de bosjes gelegen in Zeeland. In de hoop dat hij buiten zou lopen en hebben ze met een contract.
Nee, maar het grap is, met dat soort dingen ga je wel altijd even kijken van, oké, wat is nou de route waarop je mensen gaat enthousiasmeren. En in welke fase en hoe benader je iemand. En dus daar denk je inderdaad best wel over na. In dit geval was het gewoon wel rechtstreeks. En Adrie die zat op zijn vakantieadres. En die vond het goed om zondagochtend iets van zijn tijd op te offeren om eens naar ons te komen luisteren. En een hartstikke leuk gesprek gehad. En daarna heb ik nog zelf een soort, want dan is het vervolg. Want dan denk je, je hebt niet meteen een over nadenken. En wij dachten echt van, we moeten A3 hebben, weet je wel. Dus daar moeten we wel werk van maken. Dus dan heb ik op een gegeven moment volgens mij nog Simon Kelder zelfs een bericht gestuurd of gebeld. Ja. Ik zeg, Simon...
Simon belt. Okay. Ja.
Dan ben je klein natuurlijk. Heeft ook heel veel bedacht, hè, Simon?
Ja. Dus we hebben langs allerlei verschillende assen hebben we A3 in een fuik proberen te drukken. En hij is erin blijven hangen. Dus.
Maar A3, was het tijd om achter de geraniums vandaan te komen dan? Dat je dacht, nou, weet je wat?
Nou, ik heb altijd wel gezegd, ja, ik voel me nog vrij fit.
Ja, daarom.
Zo begon het trouwens, hoor. Ik voel me heel fit.
Ik heb altijd gezegd, Als er nog iets leuks op mijn pad komt, dan wil ik het wel doen. En dan zat ik met name eigenlijk aan het buitenland te denken.
Toch weer, ja, buitenland. Toch weer,
ja. Omdat ik daar gewoon ook hele mooie tijden heb gehad. En toen, ik was op vakantie en toen kwam Excelsior. En toen ja, had ik nog niet eens zo in de gaten wat precies de bedoeling was. Maar oké, goed. We wilden toch een beetje een ervaren man hebben. En eentje die ook Excelsior DNA had. Nou, ik heb al heel veel DNA liggen hier in Nederland. Dus
ja, ook inmiddels. Moest je even oppoetsen.
Dus moest ik even kijken van, nou, oh ja, Excelsior.
Wat was dat ook weer? Was dat pakje Excelsior?
Ja. Wanneer was
het ook weer? Ja.
Dus, maar goed, nou ja. Dus wat terecht gezegd wordt, ik moest daar even over nadenken. Maar ja, goed. Het leek mij wel wat eigenlijk al van begin af aan. Dus ik denk, nou, dat is misschien wel iets wat bij me past. Dus goed over nagedacht. Maar ja, als je iets wil doen, dan moet je het goed doen. Dan kun je het niet half doen. En dat was ook de bedoeling, bleek achteraf. Dat volledig in de staf opnemen en erbij zijn van begin af aan. En toen heb ik uiteindelijk ja gezegd. En ja, als je iets doet, dan moet je het goed doen, vind ik
altijd. Ben jij dan ook nog iemand die dat thuis moet bespreken? Of?
Nou, mijn vrouw die zei, als jij zin hebt om elke ochtend om 5 kwartier te rijden of 1,5 uur, en je hebt er geen probleem mee, dan moet je het doen. Dus ja, ik heb wat dat betreft stond ze altijd wel achter mij. En nog, als ik er plezier in heb, dan vindt zij het ook goed. Dus dat is wel... Dat is wel lekker natuurlijk. En natuurlijk zitten er ook wel, nou mijn kleinkinderen zitten er ook wel haken en ogen aan natuurlijk. Maar ze staat
oppassen,
vaak, staat er vaak alleen voor natuurlijk nu. En dat is ook pittig, maar goed, dat lossen we wel op.
Want je laatste klus was Willem II als hoofdtrainer. Ja. Daarnaast heb je nog raad van commissaris gezeten bij Ajax, toen Danny Blind daar uitstapte.
Ja, ik was adviseur. Ja, adviseur, van de commissaris. Ik was geen commissaris.
Heb je het gemist op het veld staan, in die 3 jaar?
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ook het beste bij me past. Gewoon lekker op het veld staan.
Adviseur RVC is niet zo...
Nee, dat is niet mijn ding, maar het was ook maar tijdelijk, laat ik het zo zeggen. Want Danny Blind destijds, die vroeg dat aan mij en die zou terugkomen bij Ajax op het moment dat ze zijn job bij het Nederlands elftal erop zat.
Ja.
En dat heeft iets langer geduurd. Maar alles bij elkaar was het een tijdelijke job. Dat wisten we van tevoren. En Danny zou gewoon weer terugkomen op het moment dat ik afscheid zou nemen. Dus.
Maar heb je het gemist, die 3 jaar? Dat je denkt...
Nou, ik heb ook momenten gehad dat ik lekker kon ontspannen. Dat er niet het moeten erbij zat. Maar het begint toch altijd wel te kriebelen. Ja.
Is het dan verslavend trainer zijn?
Nou, ja, ik denk het wel. Maar ja, het zal ook op een gegeven moment zal het stoppen natuurlijk. Maar zolang je er plezier in hebt en het leuk vindt om met jonge gasten. En de ervaring die je hebt eigenlijk om die te delen met mensen. Of dat nou de trainers zijn of spelers. Maar het leuke daarvan is dat je ook van jonge trainers, zoals hier bij Excelsior, daar steek je ook dingen van op. Je bent eigenlijk als trainer ben je nooit uitgeleerd. En dat is wel het mooie van het vak, vind ik.
Wat ik wel heel leuk vond en wat je aangaf, is dat je toch al zei van ja, ik heb zoveel jaar aan ervaring als trainer, als mens. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk zonde als dat verloren gaat, zeg maar, ook voor de voetbalindustrie, zeg maar. Dus ik geef dat geheel daar heel graag over en mee.
Nou ja, oké. Ik vind het wel fijn om te delen, de kennis die ik heb, om die te delen eventueel. En dan is het altijd aan anderen om te kijken, wat kunnen we ermee doen? En moeten we het gebruiken, ja of nee? Daar laat ik ze vrij in, maar goed. En ook met spelers, omdat je op een bepaalde positie gespeeld hebt. Dus ja, dan de spelers ook iets mee kunt geven. En dat probeer je dan te doen.
Een van de eerste dagen dat je hier was, toen zat ik toevallig even in die dugout. Toen kwamen de spelers van onder 21 het veld op. En toen jij... En nou ja, dan kan je natuurlijk een beetje bij de hand gaan doen en met je armen over elkaar gaan wachten tot iedereen bij elkaar geroepen werd. En toen zag ik je al iedereen een handje geven van die jonge gasten. En toen raakte je met 2 in gesprek en dat duurde een halve minuut. En toen ging het ineens over passeerbewegingen en dingen voordoen. En
dus dat is gewoon zo. En dat is iets wat je... Ja, je kent die spelers, die ken je een beetje. Je weet wat voor posities ze spelen en dan... Doe je ze iets voor wat ze waarschijnlijk nog nooit gezien hebben. En dan is het wel lachen natuurlijk. Dat is wel leuk om te doen. Dus dat is het leuke ervan. Ja.
Je begon met die voetbalvisie, hè, die je had bij al die clubs. Ja. Die voetbalvisie, het voetbal is natuurlijk enorm ontwikkeld, zeker de laatste 10 jaar, denk ik. Ja. Onder Pep Guardiola, wat hij heeft laten zien en hoe teams. Wat is er van jouw eigen voetbalvisie waar je mee begon nog overeind gebleven? Of in hoeverre is die veranderd?
Nou, natuurlijk maak je ook als trainer een bepaalde ontwikkeling door. Maar ik weet nog goed dat ik in de beginjaren, en dat tel ik ook Excelsior onder. Nou, daar had ik echt overal schijt aan. En was het gewoon attractief voetballen. En één op één spelen over het hele veld. En kort bij elkaar en afjagen of het nou Ajax was of weet ik veel wie. Dat maakte helemaal niks uit. Gewoon proberen lekker te voetballen. En wat ik al zei, dat initiatief, dat is nog steeds zo. Wij moeten
dat willen voetballers altijd toch ook lekker voetballen?
Ja, dat willen voetballers toch ook. Gewoon lekker voetballen als dat mogelijk is. En vaak is het zo dat de beste ploegen, die hebben vaak moeite om met zo'n 1-tegen-1 situatie om te gaan. Natuurlijk zijn ze kwalitatief beter, tactisch en misschien ook wel technisch vaardig. Maar als er constant eentje bovenop je zit, dan heeft iedereen het moeilijk. Ook de goede spelers, want die houden daar niet van. Die willen voetballen. En als je dan ploegen zoals Ajax en PSV, die willen er voetballend onderuit komen. Maar als iedereen elke keer kort erop zit, dan worden ze gedwongen om een andere manier van spelen te hanteren. Dan moeten ze meer de lange ballen gaan spelen in plaats van het combinatiespel. En dat zijn ze niet gewend. En zo probeer je ze uit hun ritme te halen. En wij zijn dan wel gewend om op die manier te spelen. Niet dat het altijd succesvol was, maar we hebben ook wedstrijden gespeeld op die manier. En dan wonnen we van Ajax en dan wonnen we van Feyenoord. Dus ja, en natuurlijk ben je altijd afhankelijk van de kwaliteit van je spelers. Maar de intentie is altijd om maak het je tegenstander zo moeilijk mogelijk.
Ja, maar wat blijft er van de visie die je had vroeger? Vroeger speelde je met een rechtsbuiten nog een rechtspoot op. Tegenwoordig is elke rechtsbuiten zijn linkspoot die naar binnen draait ongeveer.
Ja, maar dat is ook zo. Het is allemaal ietsje anders. Je ziet ook meer dat de buitenspelers meer naar binnen toe spelen. Dat de backs meer komen. Maar goed, ik was er nog eentje van de oude stempel. Ik was zelf natuurlijk rechtsbuiten. Dus als er dan bij mij eentje in die hoek kwam, dan sloeg ik hem eruit, bij wijze van spreken.
Die moest rechts. Terug naar je eiland.
Terug naar weg, want je loopt mijn ruimte dicht. Dat is mijn ruimte, dat is mijn hok. Weet je wel, dan moet ik mijn actie maken en de voorzet geven. Nou ja.
Het is bijna ongebruikelijk als je rechtsbuiten hebt met een rechterbeen natuurlijk tegenwoordig.
Ja, oké, dat zie je ook wel. Maar ik zie ook wel. Ook wel mensen die beide benen goed kunnen gebruiken. En links of rechts maakt niet zoveel uit. Die heb je ook nog. Niet zoveel. Maar daarin is wel wat veranderd. Dus dat is zo. Maar ik heb altijd mijn visie wel vastgehouden. Gewoon 4-3-3 spelen. En dat heb ik helemaal even gedaan. En vanuit dat systeem, wat de tegenstander ook speelt, gewoon dat op kunnen lossen met die manier van spelen. En dat is wat we altijd gedaan hebben. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. Ja, is het ook duidelijk voor iedereen.
Wat staat nou eigenlijk zo moeilijk aan?
Wat er zo moeilijk aan is? Ja. Dat weet ik niet.
Aan 4-3-3?
Nee. Maar zoals jij het uitlegt.
Ja, ik vind het niet zo moeilijk. Maar goed, je moet natuurlijk wel de spelers ervoor hebben om dat te kunnen spelen. Maar daar kun je ook op selecteren natuurlijk. En als je er niet van anders zijn, dan zul je misschien wat anders moeten doen. Maar dat is niet zo erg. Maar het gaat erom dat je op de goede momenten de druk zet. Dat je het initiatief neemt en dat je dat wel collectief doet. En dat is altijd natuurlijk samenwerken met elkaar. En dat is wat we hier ook proberen te doen. En als het niet kan, dan is het wel weer compact spelen. En van daaruit weer het goede moment kiezen. En daarin heb ik zelf natuurlijk ook stappen gemaakt. Want ik zag ook wel in de gaten dat je niet constant 1-op-1 kon blijven spelen. Maar dat er wel van achteruit een centrale verdediger of een back doorschuift naar het middenveld toe. Waardoor je achterin 1-op-1 komt te spelen. Op de goede momenten. En dat is weer als die tegenstander onder druk staat. Dan is het toch moeilijk om daar onderuit te komen.
Ja. Ik vind het wel mooi dat jij gelijk werd gezegd 5 dagen fulltime eigenlijk in die staf. Want ik zag nu Dwight Lodewegers bij PEC 3 dagen.
Ja, ik hoorde
je ziet
dat
tegenwoordig
ook.
Steeds vaker zeg maar, dat de ervaren trainer dan even 2 of 3 of 4 dagen aanschuift. Volgens mij van Persie ook 3 dagen. Een assistent die hem dan nog coacht, zeg maar.
Ja.
En,
ja, dat is, ja, dat is
nee, maar jij is eigenlijk direct. Hè. Dus als ik het doe, dan wil ik het volledig voldoen. En ik wil op het veld staan. Dus zet me niet achter een laptop, want dan ben ik niet geïnteresseerd.
Je wilt niet naar de iPad kijken.
Maar dat tekenen we ook. Zeg maar ook als het gaat over de commitment die wij dan voelen aan in dit geval Adrie. Van het delen van je kennis, het openstaan voor het verder ontwikkelen van ook jonge mensen. En volle bak je commitment geven aan de vraag die er dan ook ligt. Ja, dat is natuurlijk wel wat je zoekt en hartstikke mooi is. En je nu ook gewoon dagelijks meebrengt in het geheel. Dan ben je ook echt onderdeel van het proces. In plaats van dat je op basis van horen zeggen een half advies geeft of een andere vraag stelt. Dus ik denk dat dat ook wel een hele positieve manier is om dat op die manier in te vullen.
Nee, maar goed, Omdat je als altijd zeg maar als hoofdtrainer of als assistent, daar ben ik ook al werkzaam geweest bij verschillende clubs. Ja, dan dat kun je niet half doen, vind ik persoonlijk. Dus ja.
Drie dagen heeft geen zin, nee. Zeg jij dan. Ja, drie dagen vanuit Zeeland.
Dan mis ik iets. Ja. Dan mis ik drie dagen.
Is net dat voorgeval op een training waar je dan niet over mee kan praten?
Ik denk van, ja. Nou, oké, dan had ik misschien kunnen helpen of niet. Of...
Hoe is dat voor jou nu? Je ziet nu best wel veel dat er... iedereen merkt dat in zijn of haar bedrijf. Maar gewoon de verschillende generaties en de ontwikkeling van nou, hoe mensen in het leven staan. Hoe jongens zich opstellen, hoe professioneel ze zijn versus... Ja. Ja, gedrag buiten het veld is natuurlijk een wereld van verschil hoe dat nu beleefd wordt ten opzichte van de jaren terug. Hoe heb jij die transitie
ervaren? Dat weet ik niet. Ik denk dat elke voetballer nog steeds als speler, en dan ga ik even terug naar mezelf toe, toen ik als jonge graag betaald voetbalspeler wilde worden. En dat hebben al die jonge gasten die hier spelen, die hebben dat ook. Die hebben ook die droom van, hey, verdorie, Excelsior is een mooie opstap om verdere stappen te zetten. En die zien dat ook als een uitdaging. En die zien Excelsior niet als hun einddoel. En zo heb ik er ook altijd in gestaan als speler zijnde. Van ja, joh, ik vind het leuk hier zo, maar ik wil omhoog. Ik wil een vaste basisplaats hebben op het moment dat ik in het betaalde voetbal kwam. Ik wil naar een topclub toe. Ik wil naar het Nederlands elftal en ik wil naar het buitenland toe. Dat waren de stappen die ik wilde maken. Maar ja, helaas is het voor mij nooit zo ver gekomen. Ik heb wel een aantal stappen kunnen maken. Ik stond vrij snel in de basis en... Toen kwam ik al bij het Nederlands elftal en toen kwam pas de topclub. En toen heb ik bij die topclub gespeeld. En op het moment, het derde jaar dat mijn contract afliep, kreeg ik een behoorlijke tik tegen mijn knie. Ja, toen was het gewoon over en sluiten. En dat kan dus ook gebeuren. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Maar elke speler die heeft zo zijn doelstellingen en wil het maximaal uit zijn carrière halen. En ik geloof niet dat daarin zoveel veranderd is.
Nee, met alle drukken omheen en wat erbij komt kijken tegenwoordig?
Ja, maar ja, er is maar één speler die natuurlijk bepaalt en daar moet je wel mee om kunnen gaan. Of er is maar één iemand die dat bepaalt hoe ver die gaat komen en dat is de speler zelf. En niemand anders. En je kan als trainer kun je adviezen geven en dan hoop je dat ze er iets mee doen. Maar uiteindelijk moet hij het allemaal invullen en moet hij het uitvoeren. En is hij diegene die die stap dan moet zetten. En dan hopen dat er een topclub komt. Of nou ja, de voorbeelden die zijn er. Wiever, die we hier net schouten. Dalinga. Nou, dat zijn allemaal jongens die hier begonnen zijn. En die hebben die stappen kunnen maken. Tot aan topclub Nederlands elftal. En wat er nog. En het buitenland. Dat komt er ook aan. Dus dat is het mooie van die jonge jongens. Dat je dan ziet, hey, verdorie, die maken die stappen.
Weten zij nog wel wie jij bent eigenlijk?
Ja, die hebben toch gegoogeld?
Dat weet
nou, ja,
ik niet.
Dat vraagt me echt oprecht. Nee, of goed, verdiepen ze zich daar dan in?
Ik denk het wel. Dus ik denk wel dat ze dat weten.
Zie ik ook op TikTok, Adrie, of niet?
Nee.
Instagram?
Nee.
Ook niet?
Nee.
X?
Nee. Ik heb helemaal social media totaal niet.
Nooit gedaan ook?
Nooit gedaan ook. Helemaal geen behoefte aan. En LinkedIn en noem ze allemaal maar op. Nee, dus daar krijg ik niks van mee. En als ik er wat van mee zou krijgen, dan laat ik het links liggen van me. Dus ja, er wordt veel geschreven, er wordt veel gezegd, er wordt veel gedaan. Maar ik doe er niet aan mee. Dus ja, wat dat betreft ben ik echt iemand van de oude stempel.
Ja, nee, dus dan deelt hij ook geen oude beelden van zichzelf op TikTok of op Instagram.
Dat is ook nee, mensen ben ik die wel dat benieuwd naar, ja.
Nou, dan zal ik die zelf moeten zoeken.
En wat is dat? Hoe zie je? Want je bent nu bij die staf betrokken. Ja. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Je hebt dan met Ruben gesproken, denk ik. Ja. Toen Daan eenmaal geweest was met Niels.
Ja,
en Simon Kelder had gebeld.
Ja, nou ja, goed.
Postduif had gestuurd.
Fax.
Fax.
Fax. Rooksignalen. Nee. Natuurlijk heb ik meteen gezegd van ja, ik wil ook wel een gesprek met Ruben hebben natuurlijk. Want ik wil weten hoe hij over voetbal denkt. Want stel je voor dat hij heel anders denkt dan dat ik denk. Ja, dan heeft het geen zin om met elkaar een samenwerking aan te gaan. Dus dat gesprek heeft plaatsgevonden. En Ruben heeft mij ook overtuigd van de manier waarop hij graag wil spelen. Ook het initiatief nemen en in een hoge intensiteit. En proberen de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Maar de intenties die zijn gewoon goed. Dus ik heb gezegd, dat spreekt me zeker aan. En daar kunnen we iets mee. Dus dat is de reden dat ik hier zit.
Ja, en dan stap je de eerste keer het veld op samen. En dan heb je daar Thomas Verhaar erbij. Ja. Michel Breuer erbij. Ja. Ronald Graafland. En hoe gaat dat dan? Hoe vind je dan je plek als de...
Nou, Dat is nog steeds zo. Van op het moment dat je dan binnenkomt, dan ga je eerst eens kijken van ja, hoe werkt het allemaal? Wie doet wat? Dat is een kwestie van gewoon observeren. Van kijken, nou, hoe lopen de hazen? En wat is mijn rol daar precies in? En wat kan ik toevoegen? En zo ben ik erin gegaan. En dat wordt langzamerhand, wordt dat dan wel wat meer. En ja, dus dat moet ook groeien. Dus je moet je rol ook echt vinden, vind ik. En kijken van, hey, wat kan ik toevoegen en op welke manier? En daar ben ik nog steeds mee bezig, hoor. Dus... Maar het bevalt me goed. Dus datgene wat ik doe, dat bevalt me.
Ja, toch wel. Het is een hele andere rol natuurlijk dan wanneer je binnenkomt als hoofdtrainer. Ja. En jij zet de lijnen uit eigenlijk.
Ja, zeker. Nou, en je kijk, Ruben is de hoofdtrainer die bepaalt van wat er gebeurt. Dus dat staat gewoon buiten kijf. Maar als ik de staf op zich kan ondersteunen in wat voor hoedanigheid dan ook, dan zal ik dat zeker doen. En doe ik dat ook.
En hoe ontwikkelt zich dat dan? Wat is die rol waar je langzaam zo in glijdt?
Nou ja, hoe werkt dat? Met het bespreken van trainingen of het geven van trainingen. Dingen die je signaleert, die je aangeeft. Dat op die manier probeer je een toegevoegde waarde te zijn voor de staf, maar ook voor de ploeg.
Want vaak is de assistent degene die de empathie toont naar de teleurgestelde speler die op de bank moet plaatsnemen, toch even die...
Ja, dat kan ook. Hè. Dat kan ook. Ja, nee, maar goed, je hebt snel genoeg in de gaten... Ik zeg altijd maar zo, het is maar net, hoe breng je de boodschap? Hè? Ik kan tegen een speler zeggen, nou ja, dat en dat doe je niet goed. En dan maak je helemaal niks van. Maar je kan ook zeggen, nou, dat doe je hartstikke goed. Maar aan die puntjes moet je dan werken. Dus ja, hoe breng je iets over op een speler, waardoor hij toch zeg maar het vertrouwen heeft van, hey, oké, ik moet dus nou hopen voor me te doen. Maar aan de andere kant krijg ik ook de complimenten dat ik daarin goed bezig ben. Nou ja. Als je dat op een goede manier brengt, dan denk ik dat je elke speler wel een beetje verder kunt brengen.
Ben je zoals Daan? Ja?
Zeg maar niks. Daan is zelf voetballer geweest. Ik weet niet of ik hem verder had kunnen brengen.
Ik had hem in ieder geval niet alleen aan die rechterkant zijn eigen acties laten maken. Dan had er wel een uitdaging
gehad. Ja, dat was een uitdaging geweest dan.
Jij was er gewoon overheen gegaan, toch de hele tijd. Huppatee.
Wie ben jij dan?
Ja. Hey, leuk joh, dat je een beetje interlandjes hebt gespeeld. Ja. Maar geef mij eens even een balletje hier.
Drop is erover.
Precies. En dan ook nog zo gaan wijzen ook. Ik sta toch hier? Hoe is het met de ontwikkeling van de speelstijl? Want er komen allerlei spelers binnen nu. Ook dat gebeurt natuurlijk nog. Want daar misschien moet even update geven. Spelers die nu zijn vastgelegd weer.
Ja, dus op dit moment hebben we Ilias Bronckhorst die aan het tekenen en foto's aan het maken is. Dus dat is die komt de rechtsbackpositie versterken. Verleden bij Telstar, NEC en Dordrecht. Iemand die met 27 jaar en heel veel wedstrijden in de keukenkampioendivisie ook echt heel wat verder weer is in zijn carrière en in zijn professionele leven. Vandaag zullen we ook Xander Blommen vastleggen. Vanuit Go Ahead komt hij over, controlerende middenvelder. Ook nog een positie die bij ons onderbezet is of waar we ons willen versterken. Dat zijn in ieder geval twee posities die bij ons hoog op het lijstje stonden. Waar we al best wel lang ook al mee bezig zijn om daar invulling aan te geven. En ja, op dit moment heb je ook nog wel een x-aantal weken te gaan. Dus we zijn zeker nog niet klaar. Dat zal nog eventjes op zich laten wachten.
En Daan Huisman?
Daan die traint mee. Met hem kijken we naar een situatie op welke manier hij ook van ons voor toegevoegde waarde kan zijn richting het komende seizoen. Het is wel een positie die waar we al wat spelers ook hebben lopen. Dus met hem is met name even goed kijken hoe we daar in gezamenlijkheid een oplossing kunnen vinden en wanneer dat is.
En dan komen al die jongens binnen. En wat doet dat dan met het continu krijg je nieuwe dynamiek in die groep. Ja. Nieuwe plaatsbepalingen van mensen. Fitheidsverschillen.
Fitheidsverschillen. Die zijn er sowieso natuurlijk. Ja. Die jongens die passen. Nou, dat hoeft niet. Xander Blommen die binnenkomt, die heeft al wedstrijden in zijn benen. Uren hebben Europees al gespeeld.
Ja.
Dus wat dat betreft is dat een jongen die gewoon topfit is. En die komt anders binnen dan Ilias van Bronckhorst bijvoorbeeld. Die... Ja, toch een voor zichzelf getraind heeft, individueel getraind heeft en dan een achterstand heeft. Je weet ook niet precies hoe die ervoor staat. Dat zie je pas echt in de trainingen wat dat betreft. Dus er zijn Wij zitten in een situatie dat de spelers inderdaad wat later binnenkomen. Op zich is dat niet zo verkeerd, want je moet niet te gehaast zijn, vind ik altijd. Er komen altijd nog weer talenten boven die bij de topclubs misschien net buiten de boot vallen. En hier een kans krijgen om te spelen. En ja, het is natuurlijk wel een voordeel als je je ploeg al helemaal klaar hebt. Maar dat zijn maar weinig ploegen die dat kunnen zeggen. En het is tegenwoordig zo hectisch wat dat betreft. Als je ziet wat er dit seizoen weggegaan is bij Excelsior. En dat allemaal weer aanvullen met goede spelers. Ja, dat valt niet mee. Maar dat heeft ook zijn tijd nodig. En soms moet je ook een beetje geduld hebben.
Ja, soms zie je ook wel juist dat in zo'n voorbereiding bepaalde dingen op een bepaalde manier in elkaar de plek vallen. Of in elkaar vallen. Waarvan in eerste instantie dacht, nou daar heb je juist behoefte aan versterking. Of inderdaad, nu zijn er een aantal jongens die vanuit de jeugd meetrainen. Waar we eigenlijk hartstikke enthousiast over zijn. Nou, dat verandert wel misschien wel het perspectief weer op welke positie ga je invullen. Ga je echt een versterking halen aan de bovenkant van je kleedkamer? Is het een breedte versterking? Nou, die puzzelstukjes die wijzigen nog best wel. Het zijn ook wel leuke discussies om dan te voeren. Dat je toch wel ziet dat op hoofdlijnen ben je nog steeds met elkaar eens hoe je vertrok, waar je wil versterken. Maar de accenten verschillen wel in hoe je bijvoorbeeld spelers ziet, beoordeelt of waar echt de nadruk op moet komen te liggen.
En veel zal afhangen natuurlijk ook zometeen van de eerste 2-3 wedstrijden die je gaat spelen in de competitie. Want dan kan je echt pas een beetje beoordelen toch hoe het ervoor staat. Ja, voorbereiding is leuk, maar het is en blijft voorbereiding.
Ja, het is en blijft voorbereiding. Iedereen is natuurlijk in zo'n voorbereiding. Ja, de plaatsen zijn nog niet vergeven. Dus
iedereen is enthousiast, iedereen is enthousiast.
Iedereen is gretig. En dat moet ook. En wat Daan terecht zegt, zijn ook altijd mensen die zich vanuit de jeugd manifesteren. En die het gewoon heel goed doen. En dan dat is ook positief. Dus ik ben wel benieuwd hoe we er precies voor staan. Maar dat er nog iets bij moet komen, dat is ook duidelijk. En dat gaat ook wel gebeuren. En daar hebben we het volste vertrouwen in. Alleen dat zullen we nog even geduld moeten hebben.
En als je naar die tegenstanders kijkt van die eerste 4 wedstrijden. Die hebben eigenlijk allemaal, Topos weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar Vitesse, Graafschap, ADO. Ja. Die zijn ook allemaal nog lang niet klaar, hè?
Nee, maar Topos is niet zoveel aan veranderd wat ik begrepen heb van de mensen die ik gesproken heb. En ook vanuit de technische staf.
Die heel wat budget toch bij Topos?
Ja, er zijn maar een paar mensen die erbij gekomen zijn. Dus die zitten nog eigenlijk een beetje in dezelfde, met dezelfde spelers spelen ze. Dus die zijn al wat ingespeeld misschien. En maar goed, dat zegt ook niet alles.
Ja, je ziet over de hele linie. Dus het is van Ajax die zijn spelers niet kwijtraakt.
Het is allemaal traag.
Tot alles wat bij Feyenoord nog steeds zit, wat niet de verwachting is. Dus je ziet dat de markt best wel laat en traag op gang komt. En zeker als je ziet zeg maar qua EK, Olympische Spelen, clubs die al dan niet aan het bewegen zijn. En ook aan de onderkant. Hè, want ook in de keukenkampioen-divisie zijn er ook maar weinig clubs die heel makkelijk op dit moment de jongens vast weten te leggen. Dus het is, ik denk dat wij op het moment, de manier waarop we bezig zijn en de aanvullingen die we aan het doen zijn en de stappen die we aan het zetten zijn, plus wat we nog voor ogen hebben, dat we zo meteen echt wel weer een hele goede invulling aan deze periode gegeven hebben.
Want jij vindt dat de transfermarkt altijd zo laat op gang komt, of niet?
Ja, ik heb de ervaring in elk geval zo dat inderdaad soms de beste spelers op een wat later tijdstip binnenhaalden.
Ja.
Dan in een vroeg stadium, omdat die grote spelers dan, tussen aanhalingstekens, altijd weer hopen dat ze toch misschien ergens anders kunnen terechtkomen bij een top die of bij de top die, of in elk geval een club die wat hoger aangeschreven staat. En wij hebben dat zelf ook meegemaakt. We hebben dat ook met Pavlidis meegemaakt, bijvoorbeeld. Ja. De spits die bij ons binnenkwam.
Willem II was dat.
Willem II was het in de tijd. En Alexander Isaak bijvoorbeeld, die ook bij ons binnenkwam. Dat zijn echt toptalenten. En die zich doorontwikkeld hebben en voor grote bedragen verkocht zijn. Ja, naar AZ en naar het buitenland toe.
Ja, Perret kwam ook echt vorig jaar op de laatste dag.
Ja, dat zijn momenten. Ja, dan zien die spelers ook, ik kan ergens meer terecht. Ja, ik heb geen zin om nog een jaar op de bank te zitten of maar half mijn wedstrijden te spelen. Ik wil graag permanent spelen en die kans die krijg ik bij een club die iets minder in de picture staat, maar je door kunt ontwikkelen.
Maar ergens zit er wel iets nu in het hele transfer. Je hebt nu de transfer van Atletico Madrid. Die hebben dan 95 miljoen betaald voor Alvarez van City, maar het duurt vrij lang voordat dat soort transfers een beetje op gang komen. In Engeland hoor je heel veel clubs waar wordt gezegd, die zitten allemaal met dat financial fair play. We kunnen niet te veel uitgeven. Er moet eerst iemand weg. Ajax heeft hetzelfde.
Maar ik denk dat elke club wel op een bepaald niveau dat heeft van, er moeten eerst weer wat spelers weg voordat we iets kunnen doen. Ik denk dat komt op de eerste divisieniveau voor, maar ook op eerste divisie.
Ja.
Dus dat is iets. Alleen dan praat je over andere bedragen natuurlijk in de top.
Maar dat is best een spannend spelletje. Dat je weet dat de spelers laat beschikbaar komen.
Ja.
Maar ja, je moet op een gegeven moment ook beslissingen gaan nemen. Ja.
Maar je kan beter even iets langer wachten en een goede beslissing nemen dan te snel een beslissing nemen.
Ja, maar is die een stadion vol zometeen? Die zitten te wachten, waar blijven al die aankopen? Waar blijven die spelers als je zometeen 0-0 staat? Toch?
Dan moet je toch een beetje vertrouwen hebben in het beleid wat er gevoerd wordt.
Ja,
ja, in deze fase draait het echt inderdaad om ook gewoon precies wat je net schetst. Gewoon te blijven vertrouwen en de overtuiging te hebben dat je weet dat er een aantal dingen gaan komen die op dit moment nog niet zo zijn. Maar waar je wel geduldig bent en waarvan je niet in paniek raakt. Want uiteindelijk die laatste fase, en daar zijn we historisch gezien ook gewoon hartstikke goed in, gaan wij sowieso ook nog weer toe kunnen slaan.
Maar jij gedijt daar zelf ook wel in, hè? In dat pokeren, in die spanning, toch?
Nou, het is wel een leuk spel. Het is wel leuk. Kijk, op een gegeven moment, soms word je er ook helemaal krankjoren van, want dan ben je in de zoveelste onderhandeling beland. Maar aan zich, als je kijkt naar hoe je eigenlijk met elkaar de puzzel aan het leggen bent voor zo'n elftal, waarvan iedereen zijn input opgeeft van nou, dit is wel goed, dit is niet goed, je moet er nog wat mee doen. Dus die accent en daar dan weer die hele puzzel leggen, dat is wel heel leuk. En dat is wel iets waarvan je dan vervolgens met z'n allen inderdaad zegt, en dat gebeurt momenteel ook heel erg, van of het nou de wisselwerking is tussen de staf, Niels. Je bent samen die puzzel aan het leggen waarvan je zelf de overtuiging hebt. Hey, dit gaat een elftal zijn waar wij en het voetbal kunnen spelen wat we voor ogen hebben. En ook gewoon nog eens leuke jongens zijn om mee te werken die we ze weer verder brengen en beter werken. En als dat je vertrekpunt is, dan word je ook niet nerveus van een situatie die eventueel wat langer op zich laat wachten. Omdat je gewoon met elkaar ook gelooft in de kwaliteit die je hebt. En dat je gewoon weet van, wie er uiteindelijk ook komt. We gaan die gasten beter maken en we gaan ze gewoon weer doorontwikkelen. Daar hebben we een goed gevoel bij met elkaar.
Adrie, met jouw ervaring, hè, ben ik benieuwd. Hoe goed zijn onze vleugels nu bij Excelsior?
Hoe goed zijn onze vleugels?
Nou ja, je ziet in het voetbal zeg maar de ploegen die goede vleugelspelers hebben. PSV vorig jaar, Spanje, Europees kampioen geworden met goede vleugels. Dus de vleugels zijn bijna belangrijker dan de spitspositie tegenwoordig.
Nou ja, en de spitspositie, je moet wel iemand hebben die het afmaakt.
Ja, maar Spanje speelt ook een halve middenvelder in de spits soms.
Nee, dat klopt wel, maar dan praat je toch over een ander kaliber spelers natuurlijk. Ja. Als je de top Spanje, als je ziet hoe die gasten voetballen, ook in een 4-3-3 trouwens.
Ja. Maar Drioes vorig jaar heeft wel het verschil op de vleugels kunnen maken lange tijd tot hij geblesseerd raakte.
Dat is ook zo. Dat is ook zo.
Dus hoe goed zijn onze vleugels?
Nou, het zijn nog gasten die vorig jaar niet speelden eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus die krijgen nu ook de kans om zich te tonen. Ik zie wel vooruitgang. En ik hoop dat ze zich door blijven ontwikkelen. Zodat je dus daadwerkelijk, dat ze er wekelijks gewoon staan. Ik denk nog niet dat het geval is, laat ik het zo zeggen. Dus er zou nog wel wat kunnen gebeuren op die posities. En daar hopen we ook op. Dat je dan toch in elk geval, want als er iemand wegvalt, dan moet je dat ook weer in kunnen vullen. En dan moeten ze het zelf maar uitzoeken met elkaar. Wie er gaat spelen. Zo simpel is het gewoon.
Ja. Maar is dat een van de belangrijkste posities in het voetbal geworden?
Nou, het is belangrijk.
Ga nou niet rechtsbuiten zeggen.
Wat zeg je?
Ga nou niet rechtsbuiten. Ja,
de rechtsbuiten die naar binnen
positie
draait en met links binnen schiet. Dat is de belangrijkste positie geworden.
Nee, maar het is wel belangrijk dat je wat creativiteit in je elftal hebt. Ja. En of dat dan op de rechtervleugel is, of op de linkervleugel, of op de teampositie of in de spitspositie. Maar je moet wel mensen hebben die iets extra's hebben, waardoor je elftal een push krijgt of iets extra's krijgt, waardoor je het verschil kunt maken in een wedstrijd.
Zeker omdat die ruimtes zo klein zijn tegenwoordig.
De ruimtes zijn klein, maar het is ook lekker als je snelheid hebt, want je zal ook wel eens teruggedrongen worden. Dan kun je weer gebruik maken van de snelheid. Dus je moet en diepte in je spel hebben. En individuele acties, individuele kwaliteiten om een wedstrijd te kunnen beslissen. En als je er daar een paar van hebt, dan ben je spekkoper. En wij hopen daarop.
Hij blijft speuren. Je ziet het ook in die glimlach, hè?
En zoals is Fernandez komt nog terug, natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
Jouw weken?
Nou, best wel goed te doen eigenlijk in deze fase. Wij zitten nu.
Ja, dus Daan zit de hele dag zwaar te onderhandelen, te pokeren waar je bij zit. En jij zit gewoon vrijwillig te pokeren, 's avonds.
Maar wij zitten nu in onze voorbereiding.
Ja.
Dus dat gaat met weinig druk. En heel daadkrachtig. En
we hebben allemaal mensen vastgelegd, zag ik allemaal. En voor de komende jaren, voor de stage, de mensen die dan bij jullie mogen stage lopen.
Ja, nou, ja, er komen er elk jaar 40 nieuwe stagiaires binnen. En nou, dat doen we om onze bijdrage te leveren. Maar ook, dat is ook een kwestie van scouting. Daar houden we elk jaar de beste van over. Nou, en dat gaat elk jaar ook beter.
En nu is de voorbereiding, zeg je. Dus wat is dan nu? Je bent nu bezig met alles voorbereiden. Vanaf september moet het dan helemaal...
Ja, want je draait allemaal verschillende programma's. Ja. En die programma's wil je steeds beter maken. Zodat je steeds hoger gaat spelen, ook wat dat betreft. Nou, en dan zit nu de hele ploeg bij elkaar. En die heeft het dan over de inhoud van die programma's.
Omdat veel gerelateerd is ook aan het schooljaar, toch, bij jullie?
Ja.
Ja, precies. En dat schooljaar begint natuurlijk over 2 weken. Dus dan... Ga je daarop voor inspelen?
Zo is het precies.
Oké.
Okay.
Nou ja, ik denk, check het even.
Dus, nee, maar dus daar zijn we hartstikke blij mee met hoe dat gaat. En dit is natuurlijk ook de fase dat mensen bij ons nu op vakantie kunnen om zijn beurt.
Ja, en heeft Adrie ook al toegezegd om te gaan voorlezen of niet? Dat hij soms iets eerder nog van school moet om naar een basisschool te gaan in de...
Nou, we hebben van de week uitgelegd dat we dat als een vanzelfsprekendheid beschouwen.
Dus op die en, nog eerder.
En daar reageerde hij heel gelaten op. Nee, maar dat weet ik zeker dat deze man...
De wondersloffen van Sjaakje gaat. Ja.
Die gaat daar ook van genieten.
Je moet me niet verrassen, hè? Nee, dan moet ik nog eerder uit mijn bed. Ja.
Ben jij een beetje klaar voor de start van het seizoen, Daan?
Dus zeg maar...
wat is het nou voor antwoord?
Nou ja, ik zat erover na te denken. Ben ik er klaar voor? Ja, enerzijds ben ik er zeker klaar voor. Want het is leuk dat het weer gaat beginnen. Zeker in een voorbereiding. Ben je op een gegeven moment dat je ook wel echt denkt van... Nou, het is fijn als we ergens over gaat. Aan de andere kant, ja, je weet. De elftal staat nog in de stijgers. Je speelt eerst een uitwedstrijd. Dus met name die week erna dat je thuis gaat spelen, ja, dan is het helemaal weer in volle gang. Want dan ontvang je ook weer je mensen en is dat alles. Dus ja, dan moet je zorgen dat iedereen zijn kaarten weer heeft, zijn stoelen weer heeft, zijn parkeerplekken weer heeft. Nou, je kent het wel, dus dat is ook in volle gang. Dus het zit nog wel voor je gevoel in de laatste staartje van de echte opstart. En ik denk dat het, als het inderdaad september is, ja, dan heb je datgene ook staan waar je het een jaar mee gaat doen. En naar dat moment werk ik eerder toe dan dat het echt nu ligt op aankomende vrijdag. Dus wel leuk. Nou, jeugdopleiding weer van start gegaan. Vrouwen starten aan de voorbereiding komende week, deel 2 daarvan. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment ook weer in een komende week in een situatie komen dat alles normaliseert en weer terugbeweegt naar hoe het een paar maanden geleden eigenlijk dan elke dag was. En dus dan wordt het weer een andere vorm van drukte.
Ben jij klaar voor de start van het seizoen, Adrie?
Ja, ik ben er klaar voor. Dus van mij mag het beginnen.
Je hebt de voorbereiding ook wel. Dus het is wel goed geweest zo.
Nee, maar ik vind zo'n voorbereiding vind ik juist wel interessant. Altijd. Ja, het is een nieuwe ploeg waar je mee begint. Alles is nieuw. Dus dan is het ook prettig om daar mee aan de slag te gaan. En kijken wat zit erin en wat kunnen we eruit halen. En we vinden natuurlijk, wat ik al aangeef, we hebben een hele gretige ploeg in elk geval. Dus dat is al belangrijk, dat de wil en de drive, die zit erin. En dat hebben we ook in de eerste wedstrijden kunnen zien. En we hopen dat we dat ook kunnen laten zien in de eerste competitiewedstrijd.
Mooi, dan gaan we dat maar afwachten, toch?
Vrijdag, hè?
Vrijdag. En daarna thuis tegen de Graafschap. Ook een uitpotje. Tot over 2 weken dan weer, toch?
Kijk er nu al naar uit, hè, Jim.
Oké.
Dankjewel, Adrie.
Nou, graag gedaan.